Vanuit Studio Bodegraaf is dit aflevering 49 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is dé talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. Vaste gasten aan tafel, ook deze editie weer. Niall van Leeuwen en Wim Otte, beide redacteuren van Autorij.nl. En zoals gebruikelijk altijd weer een gast. Deze keer is het weer een dame en dat is altijd leuk in de automotive wereld. Anne Lobbes, zij is manager public relations van Hyundai Motor Netherlands BV. Dat is een hele mond vol, Anne.
Jazeker.
Ja, en dat doe je al, hoeveel jaar doe je dat al?
Vijf jaar.
Een
klein lustrumpje.
Oh, oké, okay. Dat lijkt alweer langer eerlijk gezegd. Maar ja. Jullie hebben ook zoveel nieuws elke keer.
Is het ook,
En daar gaan we het deze keer over hebben, over Hyundai en over...
Genesis.
Ja, nieuw automerk op de Nederlandse markt althans. Daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. Maar we gaan altijd eerst naar het autonieuws. En nieuws over auto's of mobiliteit, zoals ik het net al zei. Het meest opvallende is iets bij de import. Nou, kom ik bij jou. Want jij hebt uitgerekend, hè, want jij bent altijd met de rekenmachine bezig, dat er meer auto's worden geïmporteerd dan verkocht in Nederland.
Ja, dat klopt. Op dit moment wel.
Vertel eens.
Nou... Wat eigenlijk al opvallend was, is dat in heel 2025... dat voor het eerst eigenlijk de grens van 300.000 importauto's... dat we die grens voorbij zijn gegaan. En als je dan kijkt hoe het dan nu gaat, over de eerste twee maanden van dit jaar... en dat zijn er nu dus meer dan het aantal nieuwe auto's. En het geeft eigenlijk best wel aan hoe ingewikkeld ons eigenlijk de Nederlandse automarkt geworden is. Want de auto's die nieuw worden aangeschaft, natuurlijk vooral lease... dat sluit gewoon niet meer aan op wat occasionkopers willen. Dus we hebben 388.000 nieuwe auto's verkocht in 2025. Maar de occasionkoper wil een andere soort auto. Want er worden namelijk ook extreem veel auto's weer geëxporteerd. Dat vraag en aanbod sluit gewoon niet op elkaar aan. En dat wordt alleen maar erger. Dus weet je, ik vind het best opvallend als je dat een tijdje volgt... Als je ziet wat voor type auto's er in Nederland verkocht worden... zijn natuurlijk heel veel elektrisch, allemaal SUV. Maar de best verkochte auto's van Nederland... Ja, de occasionkoper wil die niet hebben.
Maar is dat dan privé-import? Zijn mensen die privé een auto importeren of zijn dat ook bedrijven?
Nee, dat zijn natuurlijk sowieso heel veel bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar dat komt omdat zeg maar, de auto's die dan na hun leasetermijn in de showroom terechtkomen... die blijven staan. Want daar is de occasionkoper niet in geïnteresseerd. Het heeft te maken met prijs. Het heeft ook te maken omdat heel veel daarvan elektrisch is. Mensen willen die niet. Als je ook kijkt naar de meest geïmporteerde auto's... dat zijn gewoon Golfjes, Volkswagen Polo's. Zijn gewoon normale auto's tussen aanhalingstekens. En dat is wat het publiek wil. Dus die hele automarkt is gewoon... Ja, het schuurt.
Ja, zeker. Nou, als het dan van de importauto's, dat zijn dan ook vaak occasions doorgaan. Dan heb ik een mooi kapstokje naar jouw onderwerp. Want er zijn veel verkiezingen voor in Autoland. Dat is altijd mooi als je auto van het jaar wordt, Europees. Of als je autorij auto van het jaar wordt. Dat is nationaal. Dat is natuurlijk een mooie titel. Maar daar schijnt nu ook een verkiezing te zijn, occasion van het jaar. Wim.
Occasion van het jaar schijnt ook zelfs een feestelijk hoogtepunt te zijn van het jaarlijkse Automotive Remarketing Event. En inmiddels is er een soort shortlist ontstaan op basis van online klik- en zoekgedrag van consumenten, verkoopaantallen, staardagen, dus dat auto's in de showroom staan, prijsontwikkeling, restwaarde en onderhoudskosten. En dat sluit ook wel een beetje aan bij de trend die net werd geschetst door Niall, dat er heel veel auto's bij staan die mensen zoeken. Dat zijn over het algemeen vrij compacte auto's, en zeker geen elektrische auto's. De enige uitzondering is eigenlijk de Tesla Model 3. Maar verder vermeldt het lijstje Ford Fiesta, Kia Picanto, Opel Corsa, Peugeot 208, Toyota Aygo, Yaris, Polo, Volkswagen Polo. En de wat grotere modellen zijn de BMW 3-serie en de Volkswagen Tiguan.
Dus... En die zijn nu op de shortlist gekomen. En hoe wordt dan uiteindelijk de winnaar bepaald?
Dat is een
die de meeste kliks heeft op basis van die criteria.
Ja, dit is zeg maar, uiteindelijk wordt het de vakjury.
Dus dat zijn toch wel.
Ja, die gaan dus kijken welke auto dan uiteindelijk occasion van het jaar wordt. En de bekendmaking is in het Lauwman Museum op 25 maart. En Evert Lauwman is ook betrokken bij die verkiezing. Dus dat verklaart ook de aanwezigheid van de het hele event in dat museum.
In het museum, oké. Okay. Ja. Nou, we zijn benieuwd welke het wordt. Dat maar, nemen we wel weer mee in de volgende uitzending.
Als je ook ziet dat volgens mij op jaarbasis worden ongeveer 2 miljoen occasions verhandeld, hè, in Nederland.
Het
heeft best wel veel waarde natuurlijk. Als je ziet hoeveel occasions er gewoon verkocht worden links en rechts. Dus ik kan me best voorstellen dat hier heel veel interesse in is.
Voor autobedrijven is het echt wel heel belangrijk. Het is bijna de kruk waar ze op drijven. Ja. Occasion verkoop.
We gaan eventjes hebben over nieuw verkoop. Want dat vind ik leuk. We gaan naar Anne, PR-manager bij Hyundai. Onder andere Hyundai. Maar daar gaan we zo nog even over hebben. Ja, Hyundai, het is een mooie naam. Waar komt eigenlijk het merk Hyundai vandaan? Wat is de oorsprong?
Ja, het leuke is dat je dat vraagt. Ik krijg nog best wel eens gerenommeerde, ervaren vakbroeders op bezoek. Ja? Uit de journalistiek. En die verwijzen dan naar Hyundai als een Japans merk.
Ja,
dat zijn wij niet. We zijn Koreaans.
Ja, ja.
En ik zeg altijd, het is eigenlijk een hele mooie middenweg. Je hebt de Japanse betrouwbaarheid. Je hebt de Chinese concurrenten die natuurlijk ook de markt opkomen. Maar we vergeten, en dat blijf ik zeggen, we zijn bijna 50 jaar op de Nederlandse markt aanwezig. We hebben de betrouwbaarheid inmiddels en het netwerk wat daarbij hoort om klanten goed te kunnen bedienen. Maar ook de technologische voorsprong waar Korea echt onbekend staat.
Weet je nog het eerste model dat op de Nederlandse markt kwam? Ik weet het niet hoor, maar of overval ik je met die
nou,
vraag?
Nou, jij overvalt mij daar absoluut niet mee, want ik bereid dat natuurlijk voor. Maar het was wel in mijn geboortejaar, dus nu ben ik exposed. Maar dat was in 1978 met de Hyundai Pony.
Oh ja, de Pony.
En die
zie
je natuurlijk niet zo heel veel meer in het straatbeeld. Dus ja, voor de occasionverkiezing is dat even een gelopen race, vrees ik. Maar toen is het eigenlijk begonnen. En eigenlijk was het toen een merk wat zich liet voorstaan op value for money. Ruimte, gezinsauto. Maar dat zijn we inmiddels wel ontstegen, kan ik zeggen.
En waar staat het hoofdkantoor? Ja, in Korea, maar waar dan?
In Seoul, ja.
Is daar ook de productie?
Nee, we hebben eigenlijk de productie over heel veel werelddelen verspreid. Dat heeft ook te maken met het feit dat de Koreanen, in ieder geval bij Hyundai, heel goed hebben gezien. We moeten aan risicospreiding doen. Dus de Ioniq-modellen bijvoorbeeld, die komen uit Korea. De Inster, die ik nu bij me heb, ook bijvoorbeeld. Maar we hebben ook in Amerika, in Georgia, hebben we een hele grote fabriek staan. We zijn in Tsjechië, hebben we een flinke aantal modellen die daar vandaan komen. We zijn aan het opbouwen in Turkije voor Ioniq 3. Dus het is heel erg verspreid. Het is niet zo dat standaard alles uit Korea komt. We zijn eigenlijk een merk wat heel veel Europese roots ook heeft. Een design center in de buurt van Frankfurt. Dus de Koreaanse technologie en de gedrevenheid, maar wel met de Europese smaak en de kwaliteit die we natuurlijk gewend zijn.
Ja, ja. Even over de naam Hyundai. Is dat een familienaam? Want dat zie je nog wel eens bij automerken.
Dat is een goede vraag. Nee, het is geen. Als het een familienaam was, dan hadden we Chung geheten.
Ja, zo heten ze bijna allemaal.
Nou, de founding father, die is toevallig gisteren groots herdacht in Seoul. Die is 25 jaar geleden overleden. Chung Yu-jung was een straatarme boerenzoon, geboren in het gedeelte wat nu Noord-Korea is, heeft eigenlijk vanaf het begin dat bedrijf helemaal opgebouwd. En dat is de opa van de huidige bestuursvoorzitter.
Oh, leuk. Ja.
Dus we zijn eigenlijk, ik zeg wel eens, we zijn het grootste familiebedrijf ter wereld.
Ja. Ja. En zit er een betekenis achter de naam dan, of niet?
Ja, absoluut. Wij zeggen in Nederland veel Hyundai, maar je spreekt het echt uit als Hyundai. Hyundai, like Sunday. Hm. Dat is dan ons ezelsbruggetje. En dat betekent moderne tijden.
Oké. Okay.
En dat gaan we nog heel lang volhouden.
Spreek je een beetje Koreaans of niet?
Ja, maar het valt niet mee.
Lijkt me ook niet makkelijk. Over Korea gesproken. We kennen natuurlijk Noord-Korea. Daar hebben ze, noem het maar, een schrikbewind. De Zuid-Korea is dat heel anders. Maar ik kan me voorstellen dat het samenwerken met een Koreaans bedrijf toch heel anders is dan met Nederlanders, om maar even simpel te zeggen.
Met Nederlanders zeker.
Bedrijfsvoering is wel anders, denk ik.
Ja, absoluut. Nou, je weet een beetje van mijn historie. Ik heb 18 jaar bij een Frans merk rond mogen lopen. Ja. En daar de cultuur ervaren. Dat is ook vrij hiërarchisch ingesteld. Dat zijn Koreanen ook wel. Ja. Als de baas wat vraagt, dan wordt er toch wel verwacht dat je heel snel antwoord geeft. En het antwoord nee horen ze ook niet zo heel graag. Maar dat vind ik het leuke aan mijn vak, dat ik een stukje stille diplomatie mag uitvoeren. En kan zeggen, oh, goed idee, ik hoor wat u zegt. Wat wilt u precies? misschien kunnen we het nog beter doen. En dat is heel Koreaans. Ja. Ze willen sneller, ze willen beter. Dus dat is wel een boodschap die resoneert.
En schakel je in jouw werk rechtstreeks met Seoul of is er een Europees tussenkantoor?
Er is een Europees tussenkantoor. Wat ongelooflijk leuk is, omdat ik ook meerdere Europese talen spreek. Dus het gaat iedere kant. Vanochtend heb ik een uur in het Frans zitten praten, gisteren in het Italiaans. Dat is een beetje de schakel tussen wat wij hier doen en Seoul. Ik heb weinig rechtstreekse contacten in Seoul.
En waar staat het Europese kantoor?
Dat staat in Offenbach, vlakbij Frankfurt am Main.
Ja, het is wel opvallend dat die Europese kantoren van Japanse merken ook bijvoorbeeld in Duitsland staan.
Ja. Ja. Ja.
Het is toch een beetje de bakermat voor een deel van de Europese auto-industrie, dat het daar naartoe is
gegaan. Zeker, klopt. En ook in de buurt van de Nürburgring natuurlijk ook. Ja.
Wat goed dat jij dat zegt. Ja, daar zijn wij ook heel actief met al onze N-modellen. Exact. En je hebt natuurlijk Rüsselsheim, ook een stukje techniek. Het is, er is denk ik ook een heel groot potentieel aan collega's wat daar
Maar dat is absoluut een van de succesfactoren van het Hyundai-concern is inderdaad dat je in zoveel verschillende gebieden, landen echt en op de perfecte locaties actief ben. Dat hebben natuurlijk de Japanse merken hebben dat natuurlijk voor groot deel ook gedaan. Die hebben eigenlijk hetzelfde pad bewandeld. En Hyundai is daar ook heel erg succesvol mee. Amerika ook. Okay. Hyundai is in Amerika echt gigantisch. Wat voor aantallen daar gedraaid worden, dat is kun je als Nederlander niet voorstellen.
Ja. Ja, zitten jullie op alle continenten eigenlijk met het merk? Want om een voorbeeld te noemen, Renault, die verkoopt geen één auto op het Amerikaanse continent.
Dat doen wij juist wel. We produceren daar ook. Ik moet even, Afrika moet ik even laten liggen. Daar heb ik me nog niet zo in verdiept. Alleen Azië natuurlijk wel, de Koreaanse thuismarkt is giga belangrijk.
Ja.
Dan heb je Amerika, Europa ook. Ja.
En Oceanië, Australië.
Ja, Hyundai doet nog meer dan alleen de auto-industrie.
Dat
is een gigantisch concern. Ja. Ook in de scheepvaart een grote naam.
Het is grappig dat jij het noemt. Want wat ik al zei, Chung Yu-jung, die arme boerenzoon, die is eigenlijk niet direct begonnen met auto's produceren.
Ja, ik wilde het nog vragen, maar ik denk, gaan we wel heel ver in de geschiedenis. Maar vertel.
Maak ik een bruggetje toch. Want dat was iemand die heel ondernemend was. En uiteindelijk begonnen is met een autoreparatieservice. En al snel heeft gezien, door al die oorlogen lag dat land helemaal kapotgeschoten. Van, als ik daar nou iets meer wil doen en stappen wil maken en autorijden wil democratiseren, dan moet ik ook het wegennet beter aanpakken. Dus hij is eigenlijk begonnen met wegenbouw, met scheepsbouw, met treinrails aan te leggen. Dus echt de basis als infrastructuur. En daarna is hij pas begonnen met het maken van wat de eerste Hyundai zou zijn, de Hyundai Pony.
Ja. Ja, je noemde het net al even. Ongemerkt wordt Hyundai nog wel eens een Japans merk genoemd. Is er veel verschil tussen de Koreaanse en Japanse auto-industrie? Kun je daar iets over zeggen?
Ik kan dat niet uit eigen ervaring zeggen, Jur, omdat ik geen ervaring bij Japanners heb. Maar mijn Koreaanse bazen, die zijn daar wel heel duidelijk over. Wat ik altijd heb gehoord is, als je in Japan, zullen Japanse collega's kunnen bevestigen. Als je een idee hebt of een design, dan wordt dat helemaal besproken, uitgeredeneerd, gecalculeerd. Gaat dit succesvol worden? In Korea doen ze dat toch wat anders. Ik zie dat ook aan de bedrijfsvoering. Heb ik een goed idee? Kan ik laten zien wat het oplevert? Dan is het gas en gaan. Go! Dus mijn vorige Koreaanse baas die zei ook altijd van, oh, Japanese, they are slow.
Ik weet het niet goed. Ik ben zelf een autosportfan. Zit Hyundai eigenlijk ook in autosport?
Ja, verschillende takken van sport zelfs. Ja, we zitten in het WRC. Hebben we diverse kampioenschappen gewonnen. Het TRC, het ETCR. Le Mans komt eraan. Dat zal dan voor Genesis gaan gelden. Maar diverse klasses zijn we zeer actief.
Dat is mooi. Maar nog niet richting Formule 1 dan. Hè? Want er komen wat meer automerken in de Formule 1. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote stap. Daar moet je ook een speciale motor voor ontwikkelen.
Ja.
En die schijnt tegenwoordig weer anders te moeten zijn dan vorig jaar. Ja. Dus niet zo makkelijk.
Nee.
Wat wel leuk is, is dat we iemand die een bekende naam is uit het Formule 1 wereldje naar Hyundai hebben getrokken. Dat is Cyril Abitaboul.
Oh ja.
Die zit nu bij Genesis in de stal.
Ja.
Dus wait and see.
Ja, dat is wel een grote vis die je binnen hebt gehad. Moet natuurlijk ook wel, hè? Want het is wel zo zodanig specialist. Maar ook in de rally is Hyundai ook echt wel al best wel wat jaartjes heel succesvol.
Ja.
Dat op het gebied van technologie en de kleinste details die heel bepalend zijn, dat geldt natuurlijk net zo goed.
We gaan eventjes door nog met wat autonieuws, komen straks uitgebreid terug bij Anne over Genesis, want de naam is al een paar keer gevallen en dat is mooi autonieuws voor de Nederlandse markt. Maar in de tussentijd wil ik nog even wat van Niall weten. Want ja, we blijven toch. De focus gaat steeds meer naar elektrische auto's. Dat is logisch. En als je een elektrische auto hebt, dan moet je laden. En het verschilt nog steeds enorm wat je moet betalen per gemeente of per laadpaal.
Ja, nou, we het niet zo heel lang geleden hadden we het erover dat ook de factuurbedragen niet overeenkomen met de laadkosten die je vooraf kunt checken. Nou, als je dan nu kijkt wat er dan nu weer tevoorschijn is getoverd. Nederland is echt een soort wilde westen geworden als het gaat om het opladen van elektrische auto's. ANWB heeft namelijk onderzoek gedaan. Die hebben gewoon alle laadkosten van alle publieke laadpunten in heel Nederland hebben ze gecheckt. Dus dat zijn geen snelladers, maar gewoon de openbare 11 kW AC laders. En hebben ze gekeken, hoe zit dat met dan de gemiddelde laadkosten per gemeente? En die verschillen zijn zo enorm dat je dus in de goedkoopste gemeente is het gewoon twee keer zo goedkoop om je auto op te laden ten opzichte van de duurste gemeente. In Nederweert, dat is dan de goedkoopste gemeente gemiddeld van Nederland, kost 33 cent per kilowattuur om je elektrische auto op te laden. En in Oostgeest kost je 70 cent gemiddeld.
Meer dan twee keer zoveel.
Dat is meer dan twee keer zoveel. In Leiden, dat is dan waar ik dan zelf woon, kost 69 cent gemiddeld. Dat is twee keer zo duur. En dan vergeleken met Zundert betaal je 36 cent per kilowattuur. Waarom moeten die verschillen zo groot zijn?
Nou, daarom rij jij niet elektrisch, toch?
Nee. Maar het is toch ook gek, weet je? Het is niet dat je betaalt hier 2 euro per liter en vervolgens een uur verder kost je 4 euro per liter. Waarom zijn die verschillen zo groot? Wat ook meespeelt is tegenwoordig wat steeds meer een ding is, dat noemen ze netbewust laden. Nou, we hebben natuurlijk te maken met ons elektriciteitsnet staat onder druk, overbelast. En hebben ze dus bedacht van, joh, laten we het laadvermogen een beetje terugschroeven om het net een beetje te ontlasten. Maar er zijn heel veel aanbieders van, heel veel laadexploitanten die een boetetarief in rekening brengen als je daar bijvoorbeeld 4 of 5 uur al staat. Dat heet een blokkeertarief. In sommige gevallen is dat 3 euro per uur. Dus als jij daar al 4 uur staat, zeg maar op klokslag, hè, als dat 5 uur gaat, dan gaat dat tarief werken. Dus dan ga je gewoon extra betalen.
Ja.
Nou, het idee daarachter is dat je je auto op tijd weghaalt om ruimte te maken voor de volgende.
Ja.
De meeste mensen weten niet dat dat bestaat. Want binnen 4 uur is in veel gevallen je batterij toch wel opgeladen. Krijg je een seintje op je telefoon, haal je auto weg. Maar nu zijn er dus mensen die staan daar te laden. Vervolgens wordt het laadvermogen naar beneden gebracht om het elektriciteitsnet te ontlasten. Dus jouw batterij wordt heel langzaam opgeladen. Maar na dat 4e uur gaat die 3 euro per uur gaat dan tellen. Dus de mensen die krijgen een factuur. Zo van, ja maar, wat is dit nou?
Ja.
En
dat klopt niet.
Iedereen wijst naar elkaar. Niemand neemt de verantwoordelijkheid. En dit is een beetje de situatie wat we dus in Nederland hebben. En ik vind dat best wel schokkend voor het land wat het eigenlijk op het gebied van elektrisch rijden, behalve Noorwegen, zijn we het verst van alle landen in Europa. Maar als je kijkt naar wat het hier kost, de verschillen, dit soort dingen met boetetarief, het feit dat de laadkosten überhaupt niet transparant zijn. En we hebben het er al jaren over. ACM bemoeit zich ermee. Vereniging Elektrisch Rijden heeft al aan de bel getrokken. De rijvereniging die klaagt elk jaar. Maar er verandert niks. Hier moet echt wel wat aan gedaan worden, hoor, want dit schrikt ook mensen af.
Nou, ik hoop dat ze hier naar luisteren. Dan helpt het misschien nog een beetje.
Ja.
Ik wil nog even een ander leuk onderwerp aan kaarten voordat we weer naar Anne gaan. Want voordat we naar de razende reporter gaan. Zo is het eigenlijk in deze uitzending. In ieder geval, het is mij niet vaak overkomen dat ik aangehouden ben door een interventievoertuig. Maar het is zo dat de Audi A6 diesels, die worden aan de wilgen gehangen, Wim. En er komt wat anders voor.
Ja, we hebben het dus over de snelle interventievoertuigen van de Rijkspolitie.
Ja.
Dat zijn de auto's die je vaak op de snelweg ziet rijden. Dat was inderdaad die A6, die stationwagen, hè, de Avant. Maar die zijn nu afgedankt, worden afgedankt en er komt een Mercedes-Benz voor in de plaats. Nou, dan denk je, heel Nederland wordt eigenlijk door de politiek een beetje richting elektrisch, in ieder geval plug-in hybride, geduwd. Maar niet naar diesel. Maar die Mercedes-Benz heeft wel degelijk een dieselmotor.
Dat is opvallend.
Dat is de E450D 4MATIC. En nou, eventjes gekeken, wat kost dan zo'n ding? Als je de BPM en de BTW meerekent, zit je op zo'n 130.000 euro. Nou goed, de overheidsdiensten hebben die BPM-toelagen niet. Maar ook als je kijkt naar de motorrijtuigenbelasting, dat is meer dan 700 euro in een kwartaal, omdat het een diesel is.
Maar moeten ze dat wel betalen? Ik denk het ook niet, toch?
Nee, bij dit soort diensten speelt het allemaal geen rol. Maar het is meer een politiek issue. Want je denkt van de overheid. Hè, de overheid wil ons allemaal graag naar een CO2-uitstootvrije auto. Ja. Of in ieder geval een auto die weinig CO2 uitstoot. Maar dan is hier een ministerie die geeft toch een klap op een akkoord om al die snelle interventievoertuigen door diesels te laten vervangen.
Het is 100% diesel, niet hybride.
Het is een hybride.
Dat wel.
Het is een mild hybrid. Ja,
ja, mild. Ja. Hij kan. Maar goed, dan wordt er als argument genoemd. Het is natuurlijk, het vermogen is belangrijk. En vooral ook het koppel, trekkracht, want hij moet snel kunnen accelereren.
Ja.
Dus om de boeven snel in de kraag te kunnen vatten.
Snel te kunnen inhalen.
Ja. 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 En dan, nou goed, dan, dat is dan het pleidooi voor diesel. En ja, natuurlijk zal ook het verbruikscijfer een rol spelen in de tender. Want zo'n diesel met een hybride aandrijving, die komt natuurlijk ook laag in het gemiddeld verbruik en ook laag in de gemiddelde CO2-uitstoot.
Ja, ja, ja.
Maar ja, als je snel interventie doet, dan is je uitstoot maximaal, hoor.
Ja, puur vanuit de politie in dit geval, die keuze moeten maken voor die auto, dan begrijp ik het volledig. Want het is natuurlijk een geweldig, fantastische auto om mee te rijden. Echt super efficiënt, maar het is meer ook een beetje het signaal naar het volk toe. Want de consument wordt eigenlijk, koop vooral geen diesel, want anders mag je echt je portemonnee trekken. En dan word je op alle fronten gestraft, financieel. De politie kiest gewoon een diesel.
Ja,
ja, ja, ik vond het ook wel opvallend, hoor. Maar
misschien is het ook een stukje personeelwerving, want ze komen mensen tekort. Dus ze denken van, nou ja, als ze een dikke auto inzetten, dan willen ze wel weer werken voor de politie.
Ja, over snelheid en snelle auto's gesproken. We gaan even naar onze razende reporter. Een van de snelste redacteuren is Roland Tameling. En hij heeft wat kilometers gereden in een nieuwe BMW.
Kijk, nu ik nog een paar tiental kilometers verder ben en merk waar de grootste kracht van de BMW iX3 ligt, dan is het inderdaad in het verslinden van kilometers zonder al te veel de bestuurder lastig te vallen met de buitenwereld. Dit is een comfortabele auto die heel erg goed is uitgerust en is ontwikkeld om eindeloos op pad te zijn. Hè, die rijkwijde 805 kilometer op papier is al indrukwekkend. Maar met name ook de elektrische buffer die je hebt met rijden. Hè, je hebt 345 kilowatt aan vermogen, oftewel 469 pk. Je hebt 645 newtonmeter aan trekkracht. Het is allemaal een surplus aan gemak. En daarmee is deze 50X-drive wel een hele fijne versie om te hebben. Is dit inderdaad een wapen waarmee Duitsland opnieuw eindelijk een vuist kan maken tegenover China? Puur op papier wel. En puur op kwaliteit en totaalpakket denk ik zeker. Is het ook een BMW die de klassieke BMW-liefhebber over de streep trekt? Ik denk het wel. Het is nog steeds een auto die de of opnieuw een auto die de klassieke merkwaarde van BMW wel degelijk naar de nieuwe tijd tilt. En puur de vernieuwingen die er technisch zijn doorgevoerd zorgen ervoor dat deze auto in één keer staat waar hij zou moeten staan. Niet dat geharrewar met omgebouwde brandstofauto's die dan elektrisch worden aangeboden. Maar een serieus goed product dat vanaf de bodem is opgebouwd voor daadwerkelijke goede inzetbaarheid. En dat is natuurlijk waar die Chinezen enorme stappen hebben gezet. En dat is nu ook een gebied waar BMW enorme stappen heeft gezet.
Ja, duidelijk. Roland beantwoordt zijn eigen vragen in zijn verslag. Dat is mooi. Duidelijk verslag over elektrische auto's gesproken. De winter is een beetje voorbij, dus de actieradius neemt weer een beetje toe. Maar er zijn in de tussentijd wel extreme wintertests geweest. Nel, daar weet jij wat van?
Ja, dus elk jaar, in ieder geval de laatste paar jaar, doen ze een test in Noorwegen. En dan gaan ze met best wel veel elektrische auto's, allemaal die je nieuw kunt kopen. Het waren er de afgelopen keer 24. Dan starten ze dus in Oslo en dan gaan ze gewoon met die auto rijden ze een beetje richting het noorden, richting de bergen. En ze blijven eigenlijk gewoon rijden tot de batterij leeg raakt. En dan kijken ze achteraf van, welke auto kwam het verst ten opzichte van wat wordt opgegeven door de fabrikant qua bereikcijfers. Nou, maar het is natuurlijk ijskoud in het gebied waar ze rijden. En daar gaat het om, want een batterij houdt niet zo van de kou. En dat is dus echt, gaan ze testen in hoeverre de temperatuur dus echt invloed heeft op de actieradius van een elektrische auto. Alleen, dan was het afgelopen keer dat ze met die auto's gingen rijden, werd het op een gegeven moment in sommige plekken min 31 graden. Dus het was heel koud.
Ja.
Nou, er zijn steeds meer fabrikanten, ook Hyundai, die dus een batterijverwarmingssysteem hebben ingebouwd om te zorgen dat die batterij op kamertemperatuur blijft. Want rond kamertemperatuur presteert een batterij het beste. Kun je ook het meeste uit je accu halen qua bereik. Maar goed, dat zo'n systeem
vreet energie.
Vreet ook energie. Ja, dus alles bij elkaar opgeteld zijn ze gewoon met die auto's gaan rijden. 24 auto's. En dat is toch wel opvallend wat er dan gebeurt. Er ging namelijk bij het verslag van deze test ging heel veel aandacht ging uit naar de Lucid Air. Want de Lucid Air kwam namelijk met 520 kilometer het verst van allemaal. En die haalde zelfs 99, die kwam 99 kilometer verder dan de nummer 2. Maar dan ga je dus verder kijken. Maar dan blijkt ook dat de Lucid Air in dit geval heeft volgens de fabriekscijfers ook veruit de grootste actieradius.
Ja, boven de 1000 toch?
900.
Oh, nou, net eronder.
60, ja. Maar ga je dus kijken hoeveel procent die heeft ingeleverd ten opzichte van de fabrieksopgave, dan staat die dus ook op nummer 1. Namelijk 46%. Dus eigenlijk, er ging veel aandacht uit naar de Lucid Air, maar ik vond het onterecht, want eigenlijk is die de grote verliezer.
Ja,
weet je wie op nummer 1 staat? Ik zie Anne al kijken.
Met het minste verlies, ja?
De Hyundai Inster.
Ah.
Met 29% aan rangevermindering.
En die staat hier nu bij ons
die
op de stoep, hè?
Staat voor de deur, ja.
Ja, gewoon keihard. Gewoon omdat het kan.
Ja. Ja. Nee, maar goed, dat is natuurlijk waar je naar moet kijken. Kijk, de Insta kwam natuurlijk, die hadden die 520 kilometer niet, maar die heeft ook, het is een kleinere auto met een kleinere batterij. Maar het gaat vooral om, hoeveel levert die in?
Ja.
Nou, de Insta staat dus op nummer 1 met 29%. Trouwens gedeeld nummer 1, want de MG S6 staat ook op gedeelde plek, ook 29%. Dan heb je ook een MG en een KGM, komt ook uit Zuid-Korea.
Ja, klopt.
Die deed ook verrassend goed met slechts 31% aan rangevermindering. Dus dat is best wel grappig als je dat dan ziet. Dus de dure merken die op papier heel ver komen, die leverden ook allemaal het meeste
heel veel in.
Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk extreme omstandigheden. Maar ja, wij wonen ook in een klimaat waar het in de winter ook vrij koud kan zijn. En voor iemand die een elektrische auto heeft, is dit natuurlijk best wel waardevolle informatie.
Nou minus 31 hebben we gelukkig niet gehaald in Nederland.
Dat
overleven we niet.
Maar wat wel grappig is dat echt in lijn is met een recent onderzoek van de Consumentenbond, dat de Hyundai, en met name de elektrische Hyundai's, dat die het meeste waarmaakten wat er op papier werd gezegd. Dus ook binnen omstandigheden hier, we hebben niet min 31, maar gewoon een stukje betrouwbaarheid.
Ja. Nou, dat is toch wel uiteindelijk, lijkt me dat als koper van een elektrische auto, is dat het eerste wat je wil weten.
Ja, zeker met die absurde tarieven in bijvoorbeeld Leiden.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee,
of Oostgeest. Laten we daar nou net vandaan komen uit die buurt. Wat jammer.
Ja.
Nee, maar produceert Hyundai zijn eigen batterijen? Want dat is dan wel knap dat ze zo'n prestatie neerzetten onder extreme kou.
Jur, je moet me er even vanaf wezen, maar volgens mij doen wij dat niet. Dat is wel bij een toeleverancier wordt dat gehaald. Wij doen heel veel in huis, echt heel veel. We zijn een van de grootste staalproducenten ter wereld, maar batterijen heb ik niet zo op het netvlies.
Ja,
op het moment dat er expertise in de buurt te vinden is, aarzelen we ook niet om die erbij te halen. Maar alles wel volgens die hele strenge Koreaanse kwaliteitsnormen.
Ja. Want Hyundai is wel een merk wat heel snel inspeelt op veranderingen. Daar zijn die Koreanen goed in gespecialiseerd.
Ja, dat is een strategie die we dynamic capabilities noemen. Eigenlijk houdt dat in dat we heel goed kijken naar de diverse continenten, diverse markten. En kijken, waar is elektrisch populair? Nou, daar is Nederland een heel mooi voorbeeld van. Maar dat geldt niet per definitie voor de rest van Europa. Dus hybride, plug-in hybride, waterstof-elektrisch zit in ons palet. We zijn met EREVs bezig. Dat is met name in de USA. Dus we kijken heel flexibel. Waar zitten de smaken? Wat zijn de wensen? En op die manier kunnen we dat heel mooi inrichten En die fabriek die ik net noemde, in Slowakije staat hij, niet in Tsjechië, in Slowakije. Daar wordt onder andere een i20, i30 gemaakt, maar ook een Kona Electric en een Tucson Hybrid, plug-in hybrid. Dus het hele palet heb je daar gewoon bij elkaar.
Ja, 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 ja. En je noemt net al wat modelnamen. Wat zijn de best verkochte modellen in Nederland?
We hebben het, die heb ik toevallig meegenomen en die heeft dus de wintertest goed doorstaan. De fameuze Inster.
Ja, is dat een van de best verkopende?
Ja, het is een van de best verkopende. Is ook omdat we de i10 toch een beetje hebben uitgezwaaid. Die wordt niet meer geproduceerd, dus dit is voor ons een hele prettige opvolger, elektrisch dan. Kona en Tucson, dus de wat grotere modellen, ook netjes design en verschillende aandrijflijnen. We zitten heel erg op elektrisch, maar ook nog steeds plug-in hybrid, nog steeds vraag naar.
Ja, dan gaan we toch eventjes naar dat merk Genesis. Wim, als je het heel kort vertelt, want in het voorgesprek had Wim, Wim vertelt uit de oude doos, hè, verhaal uit de oude doos. Ja. En een mooi verhaal over de merknaam, modelnaam Genesis. Vertel eens.
Hyundai Genesis.
Ja.
Dus ik was ooit op de Deep-Toid Motor Show, het was ergens in de jaren 90. En toen werd de Hyundai Genesis daar onthuld. En wie schetst mijn verbazing? Ik sta daar te kijken bij die stand. Is op de persdag, is niet druk, weinig publiek. Komen drie heerschappen aangelopen. Eentje dan met een mega grote snor. En dat was de heer Dieter Zetje, de hoogste baas bij Mercedes-Benz. In zijn kiel zocht Bernd Pichetsrieder van BMW en Herbert Demel van Audi. En die heren die kijken naar die auto, doen het portier open, gaan er drieën in zitten. Je ziet aan de gezichten dat ze behoorlijk onder de indruk zijn. En ik heb er toen nog een foto van gemaakt, want ik vond het wel heel bijzonder. Want eigenlijk had je bij autoshows altijd Chinezen die Europese auto's gingen nameten en opmeten. Ja, maar ja, ja. Nu waren het de Duitsers die dus in een Aziatische merkauto heel aandachtig alles in oogenschouw hebben genomen. En volgens mij weet Anne nog een filmpje te herinneren dat er daar ter plekke is gemaakt met een legendarische uitspraak.
Uitspraak, ja, die zal ik toch even opnoemen. Dat kun je op YouTube nakijken en dan zie je die heren toch zo rondkijken, verwonderd en vertwijfeld tegelijkertijd. En de heer met de snor, die roept volgens mij, waarom hebben we dat niet?
Ah,
nou ja. En er kwam geen antwoord.
Nee.
Dit was ons antwoord.
Een heel mooi compliment, toch?
Ja, absoluut. Ja.
Heel goed. Maar inmiddels, en nu komen we echt op het onderwerp Genesis. Is Genesis al een tijdje een eigen merk, moet ik zeggen.
Ja, dat klopt.
En dat komt nu ook naar Nederland.
Ja. Ja, je moet het zo zien. We hebben de Hyundai Motor Group. Daar hangen drie Koreaanse merken onder. Kia, Hyundai en Genesis. En Genesis moet je echt zien als de luxe tak binnen de Hyundai Motor Group. Al jaren sinds dat ik begon bij Hyundai kreeg ik de vraag, nou Genesis, hoe zit dat dan? Mooie auto's, prachtig. Gaan jullie naar Nederland komen? Ik heb 4,5 jaar nee moeten roepen, maar sinds een half jaar zit het er toch aan te komen. We zien heel veel potentieel voor met name de elektrische Genesis'en die we nu in de vloot hebben. De GV60, de GV70 en de G80. Die gaan naar Nederland komen.
En die zijn alle drie 100% elektrisch?
100% elektrisch, ja. En het leuke is een klein detail, die V in die modelnaam, dat betekent dan dat het een SUV is. De G80 is echt een enorme sedan. Daar heb ik ook in gezeten, in de vorige versie dan in Korea. Ja, dan kom je eigenlijk binnen in een soort luxe hotelkamer. Prachtige mooie bekleding, de technologie die klopt, design technisch. Het is echt een hele prettige Koreaanse ervaring waar je dan in stapt. Echt luxe.
En dat is een vraag die altijd gesteld wordt, zeker door Nederlandse luisteraars. Wat gaat het kosten? Heb je al prijzen van die auto's of niet?
Nee, die heb ik nog niet. Maar het mooie nieuws is, vanaf volgende week gaan we meer bekendmaken over de details van het gamma voor Nederland. En op 20 maart hebben we een mooi lancerings-event in het zuiden des lands. Dan kunnen we alle details ook qua prijzen bekend gaan maken.
Okay.
Coming your way.
Ja, er is wel bekendgemaakt hoeveel dealers er in Nederland zijn aangesteld.
Er zijn er twee. Eén in de regio Rotterdam en één in de regio Amsterdam.
Ja, precies.
Dus op die manier beginnen we eigenlijk binnen het huidige netwerk dat we hebben met de ervaring en de, ja, de point of sales en het service netwerk dat we hebben om op die manier de markt te bedienen. Maar ik kan je zeggen, er wordt hard aangeklopt bij ons, want er zijn meerdere dealers die het graag zouden willen.
Ja.
Maar dit is het begin.
Ja. Zijn dat showrooms in de midden in de stad of is dat een onderdeel bij een Hyundai-vestiging?
Dat is bij een vestiging in de buurt. Ah, ja. Of daarin of daarnaast, daar zijn we nu druk mee bezig om die op te bouwen.
Ja, dat wil ik net vragen. Twee merken onder één dak, dat die ligt altijd wat gevoelig. Ja. Maar er komt een muur tussen of het zijn twee gebouwen?
Nou, die details, hier moet ik je even schuldig blijven.
Ja.
Maar het is wel een aparte ruimte. De regels zijn bij Hyundai ook vrij streng hoe je auto's presenteren mag. Dus
ja.
Het is niet zo, in dat hoekje hebben we nog wat staan. Dat.
Want dat is in het verleden wel eens gebeurd met automerken. Dat er een tweede merk in de showroom bij werd gezet.
Ja.
Ja, dat werd niet altijd in dank afgenomen door of de dealers of de importeurs.
Ja. Nee, hier wordt is trouwens heel goed overlegd tussen die dealers en de importeur hoe we dat doen. Dus, maar ben ik zijdelings bij betrokken.
Kun je het verschil tussen de twee merken een beetje duiden? Tussen Genesis en Hyundai. Waar ziet een klant het verschil of waar merkt hij het verschil?
Ik denk allereerst kijk je naar uiterlijk, dan zie je echt bij een Genesis, nou daar komt wat aan, zeg maar, op een hele bijzondere manier. Een grill die heel erg duidelijk geprononceerd is.
Mm-hmm.
Dus dat zit hem al in het visuele. Bij Genesis gaat het echt om het craftsmanship, het vakmanschap, het luxe gevoel. Net iets meer technologie dan de Hyundai's, die al goed geëquipeerd zijn natuurlijk. En het feit dat het echt een stukje elegantie met zich meebrengt. Athletic elegance. Bij Hyundai gaat het veel meer om het feit wat de founding father ook altijd zo bedoeld heeft. Het democratiseren van vervoer. Van klein model tot groot. Van een Instar tot Ioniq 9. Ook prima qua uitrusting, goed design, betrouwbaarheid. Maar daar heb je minder dat enorme gevoel van luxe wat over je komt.
Ja. En dat zie je natuurlijk ook terug in de prijs. Want ik ga ervan uit dat de Genesis, als je dezelfde grootte qua auto hebt, daar moet je meer voor betalen.
Daar moet je wel meer voor betalen. En je hebt daar ook meer keuze. Dus je kunt dat veel meer naar je eigen hand zetten, mm-hmm. je eigen smaak. Ik heb laatst in een G80 gezeten, daar zat donkerblauw leder in.
Okay.
Nou, daar zou ik even over moeten nadenken.
Ja, ja.
Toch zag het er weer netjes uit.
Hoe is het met de service? Is die dan ook weer heel eigen voor Genesis?
Ook dat zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. We hebben natuurlijk 5 jaar garantie. Bij Genesis zit er net echt even wat extra service aan vast. Maar ook die pakketten worden nu ontwikkeld. En volgende week zullen we daar meer bekend over maken.
Ja, nou, nog één vraagje voordat we hier uitgegooid worden. Dit kan al net, want jij kwam aan in een hele mooie bonte Insta. We hadden het al over het model.
Ja.
Maar dat is moeilijk altijd in een uitzending of een editie als dit. Je kunt het niet zien.
Nee, gaan we het beschrijven.
Maar vertel eens eventjes, waarom is dit en waarom is die auto zo bestikkerd?
Ja, in een nutshell. Ik heb een Insta bij me, die is eigenlijk voor het Van Gogh Museum bestemd. We gaan volgende week bekendmaken dat we 10 jaar partners zijn. Het is begonnen met een heel klein telefoontje naar Sassenheim. Beste mensen van de Hyundai, we hebben heel veel Koreaanse gasten in ons museum. En we hebben eigenlijk geen museumgids in het Koreaans. Kunnen jullie helpen? Ja hoor, dat wilden we wel. We wisten een vertaler, maar er zat een goochelende marketingdirecteur die zei... Ja, ik wil best zo'n museumgids faciliteren, maar is het niet handiger als we jullie ook mooi vervoer geven? Elektrisch vervoer, want het is een heel duurzaam museum in zijn energiehuishouding, in zijn bedrijfsvoering. Dat heeft erin geresulteerd dat ze al 10 jaar elektrische modellen van ons rijden. En wat we nu op de parkeerplaats hebben staan, is een Insta die is getooid in de amandelbloesemtooi. Dus het schilderij van Vincent van Gogh, wat hij voor zijn broer heeft gemaakt toen die vader zou worden. Dus een heel symbolisch schilderij. Lentebloesem, nieuw leven. Dat hebben we op de auto geplakt.
Leuk hoor.
Ja.
Nou, mooi verhaal.
Ja.
Mooie afronding van jouw bijdrage aan deze podcast. Dankjewel Anne Lommers, PR-manager van Hyundai Motor Netherlands. Ja. We hebben nog één ding te gaan, Nael. Dat zit bij jou onder de knop, namelijk de 30 seconds. We hebben weer veel goede inzendingen gehad van de vorige editie. Dat was de Toyota GT86... En Wim heeft net uit alle goede inzendingen een winnares getrokken. En dat is Isabelle Vroegop uit Delft. We gaan weer luisteren. Om welke auto gaat het nu? We noemen geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Afwijkende raampartijen. verstralers in de neus. Een avontuurlijk off-road karakter. Ook geleverd als outdoor. Een legendarisch aapachtig wezen.
Goede antwoorden mogen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Over een paar weken zijn we er weer. En dan zijn we er met onze 50ste aflevering.
Jawel.
Mijn heren en dames. Dus noteer dat even. Dan komt taart bij. Dank ook weer Wim Otte en Nijl van Leeuwen voor deze editie. Volg autorij.nl op de site. Facebook, Instagram of YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende, de 50ste. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.